Guten Mittag, Brüder und Schwestern. Sollen wir dann mal haben über, was unser Bruder Erwin so inleidend gesagt heeft over onze dienst en hoe wij zouden wandelen. En met name wat dan onze positie is. En het onderwerp waar ik dan daarvoor gekozen heb, noem ik maar de kracht van het gebed. En nou ja, ik ben het wel volledig met je eens wat je gezegd hebt over onze positie en dat de Heer ons iets geeft te doen en dat de Heer ook via zijn woord in ons werkt. En dat is het ook. En daarom, om dit allemaal te begrijpen, is het ook zo belangrijk om te zien, nou, niet alleen wie hij is, maar ook wie wij in hem geworden zijn. Wat onze positie is en welke functie en welke wandel, of welke wandel wij dan zouden, welke weg dan wij zouden bewandelen, zal ik het maar zo zeggen. Ik heb voor dit onderwerp, want ik wil het over bidden hebben. Over bidden, kan heel algemeen over bidden. En hoe zit dat in ons als broeders en zusters met de gedachte van, wat bidden wij en waarvoor bidden wij en waarom bidden wij? En om dit in te leiden heb ik Matteüs hoofdstuk 6 opgezocht. Met een korte inleiding, want in Matteüs hoofdstuk 6, daar gaat het vanaf vers 5 over het bidden. Matteüs hoofdstuk 6, u weet, dit is de bergrede die de Heer Jezus aan de discipelen doorgeeft en waar hij onder andere ook over dit onderwerp spreekt en zegt in vers 5. En wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsten, want die plegen gaarne in de synagogen en op de hoeken der straten te staan, te bidden, opdat zij van de mensen mogen gezien worden. Voorwaar, ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben. Maar gij, wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer en uw deur gesloten hebbende, bid uw vader, die in het verborgene is, en uw vader, die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En als gij bidt, zo gebruik geen ijdel verhaal van woorden gelijk de heidenen, want zij menen dat zij door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden. Word dan hun niet gelijk, want uw vader weet wat gij voor nodig hebt, eer gij hem bidt. En dan volgt het ons alzijds bekende Onze Vader. Een gebed, ja, het is niet mijn favoriete gebed, moet ik zeggen. Maar natuurlijk kan je dat bidden. In de tijd waar de Heer Jezus dat tot de discipelen spreekt, dan was hij nog helemaal niet gekruisigd, niet verheerlijkt. Dan was hij nog op aarde rondgaande. En de gedachte, uw Vader die in de hemel is, uw koninkrijk komen, is dan ook volledig terecht als men dan daarover bidt. Toch? Als wij het zeggen in het bewustzijn, hey, dit koninkrijk is er. Dit koninkrijk is verborgen in de hemel. En als ik bijvoorbeeld meebid bij het Onze Vader, dan zijn mijn gedachten gericht op uw koninkrijk komen, omdat ik weet, dit koninkrijk wordt binnenkort ook op aarde openbaar gemaakt. Dus wat is er mis mee als ik tegen de Heer zeg, uw koninkrijk komen, want dan weet ik dat ook. En voor de generaties die ons volgen, nadat wij opgenomen zijn, is dat eveneens zo waar de Heer daarbij is. Over jaren, ja tienden, zijn koninkrijk ook openbaar te maken, is het gebed van uw koninkrijk komen ook helemaal niet zo verkeerd. Dus dan kan je best wel bidden. Maar het is, nogmaals, het is niet een van mijn favoriete gebeden. Maar wat ik wel belangrijk vind, is dat de Heer zegt hier in vers 5, dat als je dan bidt, dan zou je gewoon in de binnenkamer gaan en dan zou je met de Heer spreken. Niet in het openbaar. Nee, het is een persoonlijke aangelegenheid. Bidden is iets wat persoonlijk is voor ieder gelovige individueel. En dat gebeurt, zoals de Heer het zegt, niet als openbaar evenement of event. Met we maken een gebedsmars en we gaan gewoon weet ik wat allemaal samen doen. Ik weet nog toen wij naar Winterswijk kwamen in de gemeente daar. Die mij daar ook uitgezet heeft, zeg ik maar even bij. Daar werden gebedsmassen georganiseerd. Daar kwam Rasti Rastelli in de Schouwburg in Winterswijk. Oh, wat erg, daar komt zo'n tovenaar. Weet je wat we moeten doen? We moeten 7 maal om de Schouwburg lopen in een gebedsmars en moeten dat verhinderen dat die Rasti Rastelli daar optreedt. Naja, ze zijn daar rondgelopen, ik niet, maar ze zijn daar rondgelopen. Maar Rustica Stelli is wel opgetreden daar. Dus het heeft helemaal geen nut gehad. En dan is het de vraag, en daarom koppel ik het hier even bij deze versen. Bidden is niet een openbare aangelegenheid voor de show. En dat zegt de Heer Jezus ja ook. Gebruik geen ijdel verhaal. Bovendien ga in je binnenkamer, deur gesloten. Want de Vader weet ook wat je nodig hebt. En het gaat niet erom dat de mensen ons zien. Dat het een openbaar ding is waar, oh kijk maar hoe christelijk die zijn. En hoe aardige mensen dat zijn. Nee, het is een persoonlijke aangelegenheid. En wat ons leven betreft, en ik denk soms, Erwin, dat jij vandaag dezelfde gedachten in het hoofd had in de voorbereiding van die voordienst hier als ik ook. Want als het dan daarom gaat wat wij zouden doen, dan begint dat hier vanaf vers 19. Vergadert u geen schatten op de aarde waar ze de mot en de roest verderft en waar de dieven doorgraven en stelen. Maar vergadert u schatten in de hemel waar ze nog mot nog roest verderft en waar de dieven niet doorgraven nog stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Nou, waar is die schat? Ja, die is boven in de hemel, daar waar de Heer is. En als je onze positie goed kent, dan weet je, ook wij zijn daar bij hem, want hij heeft ons getrokken uit deze wereld en heeft ons overgezet juist in zijn koninkrijk. En daar is onze schat en daar zou ook ons hart en ons verlangen en onze begeerte zijn. Daar leven wij. Dat is wat onze gedachten vastmaakt, wil ik maar zeggen. En dan gaat het in vers 24 ook verder, want het is ja duidelijk, het gaat of om een leven gericht op de aardse dingen, op de begeerlijkheden deze wereld, of ons leven is gericht op die schat die daarboven is en waar we daar met onze gedachten zijn. Beide samen gaat niet. Je moet een keuze maken, want niemand kan twee heren dienen, zegt vers 24. Want of hij zal de ene haten en de andere lief hebben, of hij zal de ene aanhangen en de andere verachten. Gij kunt niet God dienen en de mammon. Nou ja, en u weet, geld regeert de wereld. En dan kan je ook zijn gericht op alleen maar meer rijkdom en meer en hoger en beter. Of je kan gericht zijn op de Heer, waar je dat doet wat onze broeder ook in het begin gezegd heeft, waar je je in dienst stelt voor onze Heer en Heiland en beseft wie wij in hem geworden zijn en dat hij ons met deze wereld, of dat hij ons getrokken heeft hieruit en dat we daar een functie hebben die met de aardse dingen relatief weinig van doen hebben. Maar het gaat dan gewoon verder in vers 25. Daarom zeg ik, zijt niet bezorgd voor uw leven, want wat gij eten en wat gij drinken zult, nog voor uw lichaam waarmee gij u kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding? Ja, het leven is meer dan dit. De basisnodigheden voor ons leven, dat we wat te eten hebben, dat we een dak over het hoofd hebben, ja, dat is wel zo. Maar voor de rest is ons leven gericht. Ik zeg dat voor de rest, de eerste behoefte is om hier überhaupt op aarde nog rond te kunnen lopen, is dat we wat te eten hebben, dat we een huis hebben waar we kunnen slapen en dat we gemeenschap hebben met iemand. Dat hebben we wel nodig. Maar in die gemeenschap en in ons dagelijkse wandel zou de eerste prioriteit zijn dat we eerst daar die schat zoeken die daarboven is en dat we daarmee bezig zijn. En dan zegt ook vers 26, aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, nog maaien, nog verzamelen in de schuren. En uw hemelse Vader voedt dezelfde, gaat dezelfde niet zeer te veel te boven. Dus de Heer zorgt wel voor hen, ondanks dat ze eigenlijk niks doen. Die vliegen een beetje rond, maar de Heer zorgt wel. En wie van u kan met bezorgd te zijn één el tot zijn lengte toedoen? Niemand. Niemand kan dat. Dus maak je ook niet zoveel zorgen. En als ik zeg maak je niet zoveel zorgen, ligt daarin ook al besloten dat zorgen maak je zelfs. Je bent het zelfs. Hè? Want je zegt dan zo, oh je maakt je zorgen. Ja, je maakt je zorgen. De Heer zegt, wees niet bezorgd. Richt je oog omhoog en zoek die schat die boven is. En dan gaat het verder, ik spring maar, dat eigenlijk wil ik dat inleiding veel korter maken, naar vers 31. Daarom zij niet bezorgd, zeggende, wat zullen wij eten of wat zullen we drinken, of waarmee zullen wij ons kleden, want al deze dingen zoeken de heidenen. Want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft. En daarom was er ook in Hoofdstuk 6 in het begin gezegd, maak niet zo'n lang verhaal. Als je tot de Vader spreekt, als je tot God bidt, doe dat niet met ijdele woorden en met een veeltal van woorden. Maak er niet een show van. Nee, de Heer weet sowieso al wat je wilt zeggen en wat je behoeft en waar je mee bezig bent. Maar dan komt het, dan staat daar in vers 33, heel belangrijk, maar zoekt eerst vooral en vooreerst, zoekt eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Zijt dan niet bezorgd tegen de morgen, want de morgen zal voor u het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs of eigen kwaad. Dus, waar is dat Koninkrijk? Zoekt eerst het Koninkrijk Gods. Dat Koninkrijk is boven. Dat is in de hemel. Nog verborgen in de hemel. Nogmaals, waar wij al deel van uitmaken. Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Dat wil zeggen, zoek zijn recht. Ik zeg maar zijn recht. Zoek zijn wil. Het is namelijk zijn recht. Hij heeft er recht op dat u en ik als zijn kinderen, dat wij hem dienen. Daar heeft hij recht op. En als je zijn gerechtigheid zoekt, zeg maar zijn recht, dan zouden wij hem dienen en dan zouden we dat doen. En met die gedachte was ik vanmorgen bezig. Dan zouden wij ons lichaam stellen tot een levend, heilig, goden, welbehagelijk offerande. Want dat is onze redelijke godsdienst. Als je wilt weten, wat is dan mijn dienst aan de Heer? Ja, stel je lichaam ter beschikking. Waarom dat? Ja, omdat hij dan zijn werk in ons kan doen. Als wij ons aan hem ter beschikking stellen. En dat is dienst. Dat is onze godsdienst, onze dienst aan de Heer. En het gaat niet om ons recht. Het gaat niet daarom waar wij als broeders en zusters recht op hebben. Daar gaat het niet om. Het gaat om zijn recht. En als het om zijn recht gaat, dan staat er in al deze dingen, die dingen die naar zijn recht en naar zijn gerechtigheid zijn, al deze dingen zullen ons toegeworpen worden. Want we mogen het onderwerp niet verlaten. Het gaat om zijn recht, zijn gerechtigheid. En als je dat zoekt, dan worden jij al deze dingen toegeworpen. En dan gaat het ook verder in hoofdstuk 7. Ik spring naar vers 7, vanaf vers 7, om het verband duidelijk te maken van het onderwerp. Bid, staat daar, en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder die bidt, die ontvangt, en die zoekt, die vindt, en die klopt, dien zal opengedaan worden. Weet u, broeders en zusters, bidden is niet alleen maar in gesprek met God gaan. Bidden is in het algemeen een levenshouding. Ons heel leven is een gebed. Ons heel leven is gericht waar wij naar de Heer toe gaan en waar we met de Heer spreken en waar wij verbinding en gemeenschap hebben met Hem. En wij danken vooral als we onze positie kennen voor hetgeen wat Hij voor ons doet. Nou ja, wat Hij gedaan heeft en wat Hij nu ook nog doet in iedereen van ons persoonlijk. En belangrijk is dat wij Hem, of als wij Hem en zijn recht en zijn wil willen doen, dan zouden we hem moeten leren kennen. Wat is eigenlijk zijn wil? Nou ja, één van zijn wil is, waar de apostel Paulus voor bidt, stel je lichaam ter beschikking. Dat is wat je kan doen. En het gaat bij het bidden niet om wat wij willen. En dat is waar ik de klemtoon op wil leggen vanmiddag hier. Het gaat niet om onze wensen. Het gaat niet om ons eigen recht. Het gaat niet om onze eigen wil, het gaat om zijn wil. En als wij tot hem gaan, als wij tot de Heer gaan en wij spreken met hem, dan is het niet daarom dat de Heer aan ons interesse vindt, dat wij het interesse van de Heer op ons lenken en leiden, zo van, Heer, kijk maar, hier ben ik en dat is mijn nood en dit moet ik doen. Nee, als wij tot de Heer gaan, dan gaat het erom dat wij geïnteresseerd zijn aan hem. Dat wij willen weten wat hij heeft. Wat heeft hij te zeggen? Wat is zijn wil? En niet mijn persoonlijke aangelegenheden waar ik misschien me om bekommer of waar ik misschien me zorgen om maak. Nee, het gaat niet om wat ik wil. Het gaat erom wat zijn recht, zijn gerechtigheid en zijn wil is. En daarom is dat ook belangrijk. We hebben van hem leven ontvangen, eeuwig leven. Je hebt het net ook nog benadrukt. En nu, nadat wij van hem zijn leven hebben ontvangen, Da naderen wij tot hem. Da gaan we tot hem. Waarom? Ja, om hem te dienen. Daarom naderen wij tot hem. En dan is ons hele leven ook een gebed. Een zich openstellen voor de Heer, naar hem willen luisteren, zijn recht en zijn gerechtigheid zoekende. En dat is iets wat ik in het christendom algemeen toch wel mis. En waar ik vaststel dat, en daarom zei ik dat voorbeeld met Rasti Rastelli of met andere activiteiten. Activiteiten, zeg maar, ja. In het algemeen christelijke leven kan je zien dat men met beide benen op de bodem der aarde blijft staan. En dat men probeert door bidden en smeken voor eigen interesses en voor eigen belangen het interesse van de Heer op zichzelf te lenken, is dat goed? Te leiden, zeg maar. Naar de eigen menselijke belangen. Ik bid voor een nieuwe fiets. Ik bid voor een nieuwe baan. Ik bid voor dit wat in mijn leven een rol zou spelen. Ik ben gescheiden en ik zoek een andere vrouw. En ik bid de Heer dat hij mij een andere vrouw gaat geven. Wat een onzin. Dat zijn aardse dingen. Dat zijn aardse begeerlijkheden. Nogmaals, ik kom er ook nog op. Je mag de Heer alles vragen. Je mag alles aan hem voorleggen. Maar je zal het doen, zegt Filippenzen hoofdstuk 4, in dankbaarheid. In dankbaarheid. En niet het verlanglijstje afwerken. Zo van, Heer, kijk maar, hier ben ik, die arme kerel. Ik ben mijn baan kwijt en nu wil ik een nieuwe baan en help maar. En dan moet hij het goed doen. En als hij dat morgen nog niet gedaan heeft, dan gaan we met z'n allen daarvoor bidden. En als hij dat nog niet gedaan heeft, dan hebben we nog niet genoeg gebeden. Nee, we hebben niet een Heer die wij in kunnen spannen voor een verlanglijstje af te werken als Sinterklaas. We hebben een Heer die daarboven zit, die onze Heer en Heiland, onze Meester is en die van ons, en die het recht heeft dat wij zeggen, Heer, hier ben ik. Komt u maar en doet u uw werk in mij en daarvoor stel ik mij ter beschikking. En voor alles wat er gebeurt, ook zolang ik hier nog rondloop, daar dank ik u voor. En het werkt wel ook soms lijdzaamheid en verdriet op. Jawel. Dat is wel zo in ons aardse leven. Het leven, lees maar de prediker, is vol kwellingen en teleurstellingen. Maar wat wij hebben is, wij hebben een Heer die voor ons bidt en pleit, die voor ons zorgt en die ons nu al een toekomst gegeven heeft, die ons niemand kan nemen en waar Hij voor ons werk en voor onze dienst aan Hem ook nog beloond zouden worden. En dat is wat wij zeker weten. Hè? Daar hebben wij vastigheid in. Ons geloof is een vaste grond der dingen die wij hopen. En wij hopen toch niet op eeuwig leven. We hebben toch eeuwig leven. Wij hopen toch op een erfenis. Wij zijn toch wedergeboren tot een levende hoop. Tot een erfenis dat in de hemel voor ons bewaard wordt. En als we die hoop vasthouden, ja, en als we ons richten daar naar boven, ook in ons gebed, dan zou de Heer het verhoren. Dan gaat namelijk de deur open en u weet toch wie die deur is. Dat is de Heer zelf. Klop aan en u zal geopend worden. Zoek voor eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid en niet onze gerechtigheid. Ga naar de Heer om met hem te spreken over, niet over de aardse begeerlijkheden, nee, spreek met hem over de hemelse dingen. En dat is wat met bidden ook samenhangt, want ik wil met u ook een aantal voorbeelden van gebeden in de Bijbel even hier bespreken. Maar heel belangrijk is dat wij, waar ik door zeg dat men in het algemeen in het christendom op de aardbodem blijft en voor de aardse dingen gaat bidden, dan heeft men verkend of ontkend dat de Heer ons getrokken heeft en dat hij ons overgezet heeft in zijn koninkrijk. En dat is daarboven, daar waar we ook zouden zoeken. Zoek de dingen die boven zijn, bedenk de dingen die boven zijn. En dan komt er ook uitdrukkelijk daarbij, dat is Colossenzen hoofdstuk 3, dan komt er ook uitdrukkelijk daarbij en niet die op de aarde zijn. Dus je kan nog steeds zeggen, nou ja, bedenk de dingen, ik ben met de Heer bezig, maar ik ben toch hier, ik moet toch hier ook. Nee, daar staat nadrukkelijk bij, zoek de dingen, bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. En dat neem ik serieus. En bovendien, als je op de bodem van de aarde staat, als je de schepping beziet, we hebben een schepper, de schepper van hemel en aarde. Dat is de hoogste. En we hebben ook een hemel en we hebben een aarde. En als je op de aardbodem staat, dan ben je op de laatste etage van deze schepping. Lager kan niet, wat de schepping betreft. Want het dodenrijk en alles wat onder de aarde is, telt niet bij deze schepping. Dat is buiten de schepping. En als je de aardbodem bent, zo worden we hier allemaal geboren. Maar de oproep van de Heer is toch, kom tot geloof, zoek de Heer. Zoek hem en als je hem vindt, wat doet hij dan? Dan trekt hij jou weg van hier. Dan zet hij jou in zijn koninkrijk en daarboven, daar kan je hem ook dienen. En als je met beide benen op de aarde blijft staan, in je dagelijks leven en alleen maar bezig bent met de aardse dingen, ja, dat is niet leuk, vindt de Heer. Dat is niet naar de wil van de Heer. We gaan even naar Filippenzen hoofdstuk 3. In Filippenzen hoofdstuk 3 staat vanaf vers 17 dat de apostel Paulus oproept, wees mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degenen die al zo wandelen gelijk gij ons tot voorbeeld hebt. Hoe wandelt de apostel Paulus? Die zegt, ik kijk niet om, ik jaag naar het doel, ik jaag naar de prijs van God die van boven is. Nou, de prijs, dat is mijn behoefte, zegt Paulus. Dat is mijn wandel, daar kijk ik naartoe. Dat was dan ook al in vers 14. Eén ding, vergeten hetgeen achter is. Ik strek mij tot hetgeen voor is. Ik jaag naar het wit, naar het doel, tot de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. En daarom zouden we zijn navolgers zijn. Jammer genoeg, velen wandelen anders. Zegt vers 18, want velen wandelen anders van de welke ik u dikmaals gezegd heb en nu ook wenende zeg dat zij vijanden des kruises van Christus zijn. Welke, diegenen die dat doen, die gewoon anders wandelen, welke einde is het verderf, welke God is de buik en welke heerlijkheid is in hun schande. En nu komt het, als men dit alles nog niet begrepen heeft, waar de apostel het hier over heeft, dan staat erachter als verklaring, dat zijn de welke die aardse dingen bedenken, die zich met de aardse begeerlijkheden bezighouden en die de Heer bidden dat ze hun leven op deze aarde een beetje beter zouden hebben. Terwijl de Heer zegt, ik weet dat allemaal wat met jou is, Jurgen. Het enige wat ik van jou vraag, kijk omhoog, zoek eerst het Koninkrijk Gods. Zoek de dingen die boven zijn en hou je daarmee bezig. En nogmaals, de verbinding met het bidden, die wil ik u nog steeds duidelijker maken. Maar het gaat hier dan ook daarom dat de apostel zegt welke positie wij hebben, want, of maar, onze wandel is in de hemelen, waaruit, op grond van, wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. Wat doet hij? Die zal ons vernederd lichaam veranderen, opdat het aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig zou zijn. Daar zien we naar uit, want dat is toch ook onze hoop, onze levende hoop, op die erfenis die aan ons geopenbaard zal worden. En die openbaring van dat erfenis houdt samen met als hij ons opneemt en ons lichaam verandert. Men leest Romeinen hoofdstuk 8, waar dat ook heel duidelijk nog beschreven en uitgelegd wordt. En daarom nogmaals, zoek vooral het Koninkrijk Gods en zijn recht en zijn gerechtigheid. En dat is nu eenmaal boven. En als wij bidden, dan naderen wij tot hem om hem te dienen. Om ons aan te dienen, daar waren wij eertijds niet bekwaam toe. Toen wij nog ongelovig waren, toen we de Heer nog niet kenden, waren wij niet bekwaam om de Heer te kunnen dienen. Maar hij heeft ons wel bekwaam gemaakt. Daar staat in 2 Korinthe hoofdstuk 3, onze bekwaamheid is niet uit ons, onze bekwaamheid is uit God, die ons bekwaam gemaakt heeft om dienaars te zijn, niet naar het Oude Testament, niet naar de letter, maar naar de geest, naar het Nieuwe Testament. Daartoe heeft hij ons bekwaam gemaakt. En nu zijn wij bekwaam. Nu zijn wij bekwaam om hem te kunnen dienen. En als wij bidden, dan naderen wij tot hem. En je hebt het woord wat ik vanochtend ook in het hoofd heb, dan naderen wij tot hem, heb je ook al gezegd, met vrijmoedigheid. Dan naderen wij met vrijmoedigheid tot hem. Ik ben op het moment woensdags met de eerste Johannesbrief bezig in onze studiegroep. En daar wil ik even met jullie naartoe gaan, naar 1 Johannes hoofdstuk 5. Want daar staat ook iets belangrijks in verband met het bidden en het gebed. In 1 Johannes hoofdstuk 5 zien wij, in mijn Bijbel hebben de vertalers boven vers 14 gezet, de kracht des gebeds. En dan staat daar in vers 14 en 15, En dit is de vrijmoedigheid die wij tot hem hebben, dat zo wij iets bidden naar zijn wil. En weet u waarom ik in het begin zo vaak gezegd heb, zoek zijn recht, zijn gerechtigheid en zijn wil. Dat zo wij iets bidden naar zijn wil, hij ons verhoort. En indien wij weten dat hij ons verhoort, wat wij ook bidden, zo weten wij dat wij de beden verkrijgen die wij van hem gebeden hebben. Dat zegt en schrijft de apostel nadat hij in de versen daarvoor heel duidelijk gesproken heeft over de getuigenis van God. Waar hij gezegd heeft, wat doet God eigenlijk? Waarvan getuigt hij? En die getuigenis van God staat in vers 7 en vers 8. Ik lees niet alles van het vers, want er staat ook niet alles in de grondtekst. Maar daar staat in vers 7, want drie zijn er die getuigen. En dan spring ik naar vers 8, naar het tweede gedeelte. Daar staat de geest, het water en het bloed, en die drie zijn tot één. Geest, water en bloed, die drie zijn tot één. Dit is een prachtige drie-eenheid. Want ze betekenen allemaal hetzelfde. Alle drie dingen betekenen leven. Die betekenen leven. Geestesleven, broeders en zusters, weet u. Mijn woorden zijn geest en leven, zegt de Heer Jezus. En geest is leven. Water is in de Bijbel in het algemeen een begrip voor, of betekent, het is een begrip voor het woord van God. Dat is water. Maar het woord van God is dat levende en eeuwig blijvende woord. Dat is leven. Dat woord is leven, daarmee voeden wij ons, daarmee voeden wij ook ons nieuwe leven. Zonder water heb je geen leven. Zonder water ga je dood. Daarom is soms ook in het Oude Testament water een begrip voor de dood, want je kan daarin verdrinken. Kijk, als je de Heer hebt en de Heer kent, dan leef je daardoor. Als je de Heer niet kent, dan ga je daardoor dood, door dat levende woord. Want de Heer is wel zwart-wit, hij veroordeelt je wel. Komt ook hier in de eerste Johannesbrief tot uitdrukking. En bloed, nou ja, hoef ik hier niet te zeggen, bloed is vanzelfsprekend ook leven. Bloed is niet dood. Bloed is leven, je hebt het bloed in jouw bloedsomloop, daardoor leef je. Als het bloed weg is uit je lichaam, dan ben je dood. Maar dan is bloed weg. Zolang bloed daar is, is er leven. Dus geest, water en bloed, die drie zijn één, want die getuigen van leven. Die zijn leven. En dit is de getuigenis van God. Hij getuigt van eeuwig leven. En wie is dat eeuwige leven? Dan lees ik vers 9. Indien wij de getuigenis der mensen aannemen, de getuigenis van God is meerder. Want dit is de getuigenis van God, welke hij van zijn Zoon getuigt. Hij getuigt van water, bloed en leven. Van wie getuigt hij? Van eeuwig leven? Ja, van wie? Van zijn Zoon. En dan komt, die in de Zoon van God gelooft, die heeft de getuigenis in zichzelf. Als jullie geloven in de Zoon van God, dan heb je geest, dan heb je het woord van God, dan heb je leven, dan heb je water, bloed. Dat heb je allemaal in jezelf. Maar het is de Zoon die wij dan in ons hart hebben. En dit is zijn getuigenis, vers 11, dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft. Als je nog niet doorhebt, of als mensen nog niet door zouden hebben, waar getuigen water, bloed en woord van? Ja, van leven, van eeuwig leven. In wie is dat leven? Ja, in de Heer Jezus Christus, in zijn Zoon. En die de Zoon heeft, die heeft het leven, zegt vers 12. Daarom zei ik, dat is toch zwart-wit. Die heeft het eeuwige leven. Die de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Scherper kan je het niet zeggen. Maar ja, in deze Johannes, in het Johannes-evangelie, in Johannes 3, vers 36, zegt hij, wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Wie de Zoon ongehoorzaam is, heeft het leven niet. Of die zal het leven niet zien. En de toorn Gods blijft op hen. Dan komt toch meteen de consequentie ook nog daarna. Je hebt de Zoon, heb je leven. Als je niet hebt, als je ontrouw bent, als je niet gelooft, dan heb je het leven niet. En dan blijft ook nog de toorn Gods op je. Goed. En dat is wat Johannes zegt over de getuigenis. Over de getuigenis van God. En nogmaals zwart-wit met de consequentie. En als wij weten, als wij, u en ik, als wij weten dat wij deze positie hebben. Want dan zegt hij in vers 13, deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in de naam des Zoons van God, opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt. En als wij weten dat we dat eeuwige leven hebben, ja, wat doen we dan? Dan dienen wij ons aan de Heer aan en dan nemen we die functie die hij ons gegeven heeft aan en dan gaan we in dienst staan van hem. Dan hebben wij vrijmoedigheid om tot hem te gaan. Vrijmoedigheid, nou ja, welke vrijmoedigheid moeten we het even over hebben? En hoezo tot hem? We hebben de vrijmoedigheid om tot hem te gaan. Dan gaan we even naar de Hebreeënbrief. Naar Hebreeën, misschien begin ik in hoofdstuk 7, dat weet ik nog niet zo precies. Maar het gaat me eerst maar daarom dat wij in de Hebreeënbrief de Heer Jezus Christus vinden voorgesteld als de hoge priester van het nieuwe verbond. Als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Niet naar Aaron, maar naar Melchizedek. En wat doet een hoge priester? Wat doet die hoge priester die wij hebben? Nou ja, een hoge priester, net zoals een priester, is ervoor om het woord te bewaren. Hij is ervoor om het woord te spreken en door te geven en het woord bekend te maken. Wat denkt u wat de Heer Jezus doet sinds hij die functie heeft als de hoge priester? Die hij gekregen heeft toen hij uit de doden was opgewekt. En je hebt al geciteerd. Toen hij opgewekt werd uit de dood en werd tot hoge priester gesteld van God de Vader. Daar zei hij, hier ben ik, o God, om uw wil te doen. En daarmee neemt hij zijn dienst als priester op. En wat doet de priester nogmaals? Hij bewaart het woord en bij gelegenheid spreekt hij het. En wat de Heer Jezus als de hoge priester doet, hij opent ons de schriften. Hij ook, nou, dan denk ik aan de Emmausgangers. Waar hij, de Emmausgangers die hem daar niet herkenden en die gingen met hem en die zeiden, kom maar bij ons naar huis. En dan heeft hij hun de schriften geopend en heeft hun al de schriften verklaard. Beginnende van de profeten en alles wat in de Bijbel staat. En daar ging het licht op. Daar was hun hart brandende. En ik denk dat dat bij ons ook zo is. Hoe meer wij steeds stuk voor stuk ook hebben we het 100 keer gehoord. Zoals je ook zei, je leest het, dan komt er weer een aspect. En dan komt er weer iets. Weer een stukje licht. Nog meer heerlijkheid wat in je hart opgaat. Waar je steeds meer ziet van de Heer. En wat de hoge priester Jezus Christus doet. Nou ja, hij bidt en pleit voor ons. Als hoge priester. In Romeinen 8 kan je lezen dat wij weten niet wat wij bidden zouden, maar de Geest bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Eén gedeelte van het werk van de hoge priester is, hij leidt ons in al de waarheid, hij bidt voor ons, hij zorgt voor ons, hij pleit voor ons. Dat is zijn werk. Maar nu komen wij. Want wij, hij is hoge priester. Wij hebben een priesterlijke functie. Want wij zijn toch, dan citeer ik maar Petrus, die dan zegt in 1 Petrus 2 vers 9, maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk. En als je Openbaring leest en begint in Openbaring 1, dan gaat het over de openbaring van Jezus Christus. En daar staat over de Heer Jezus Christus, die ons gemaakt heeft, ons als gelovigen, die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters. Nou ja, van de koninklijke functie is op het moment nog niet veel te zeggen. Want we zijn nog met hem verborgen in de hemel. Maar de priesterlijke functie, ja, dat vind ik wel. Die priesterlijke functie hebben we wel. Want wij zouden ons melden bij de Heer voor de dienst. Voor de priesterlijke dienst. En de priesterlijke dienst is, wij komen tot hem, wij naderen tot hem. En dat doen we ook nog met vrijmoedigheid. En daarom ben ik bij Hebreeën hoofdstuk 4... Waar in Hebreeën hoofdstuk 4, het zijn natuurlijk bekende versen. Waar in Hebreeën hoofdstuk 4 staat. Vanaf vers 14. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is, wat wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. We zeggen zonder enkelvouden, zonder ongeloof. Hij was gelovig, vandaar. Zonder zonde. Want ongeloof is zonde. Dan mis je het doel. Dan heb je pech. Dan ben je ernaast. Dan raak je het doel niet. Maar als je gelooft, dan zit je er binnenin. En dan komt de oproep, laat ons dan met vrijmoedigheid, daar hebben we die vrijmoedigheid, toegaan tot de troon der genade. Laat ons toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd. Dus wij naderen tot de troon der genade, dat is niet wet. Want we hebben niet de hoge priester naar de ordening van Aaron. We hebben de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En wij zouden geholpen worden ter bekwame tijd. Wanneer het dus nodig is, worden wij geholpen ter bekwame tijd. En de vraag is nu, waarbij worden wij dan geholpen? Wij worden geholpen bij de dienst. Wij worden geholpen bij de dienst tot heiligmaking. Want we zijn niet hier voor hem. Wij zijn gestorven, we zijn met Christus opgewekt. Wij zijn gezet in de hemel. Onze wandel is in de hemelen. En wij zoeken zijn gerechtigheid. En we zoeken zijn wil. En we willen ook zijn wil doen. En als we dat willen doen, hebben we misschien hulp nodig ter bekwame tijd. En daar worden wij geholpen bij deze dingen die het koninkrijk Gods aangaan. Daar draait het om. Want wat is de wil van God? De wil van God is onze heiligmaking. Ik neem jullie mee naar 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4. Want het gaat mij om onze hulp. En als wij de Heere bidden, want het gaat nogmaals om bidden in het algemeen, dan vragen wij hem om hulp. Maar de vraag is waarbij? Welke hulp is gevraagd? Waar geeft hij ons steun en hulp ter bekwame tijd? Dat is ten eerste als wij naderen tot hem, tot de troon der genade, en die staat boven in de hemel. En daar helpt hij ons. In die positie als broeders en zusters, als gelovigen in hem, als leden van zijn lichaam, en als diegenen die hij gemaakt heeft tot koningen en priesters. En als we een priesterlijke functie hebben, woord bewaren, en bij gelegenheid ook spreken, wat de Heer Jezus ja ook doet. En wij zeggen, Heer, hier ben ik om uw wil te doen. Dan zegt de Heer, ja, neem die priesterlijke functie, wandel maar waardiglijk. En het eerste wat je kan doen, luister naar mij, wat ik te zeggen heb. Praat niet zoveel met veel woorden. En als je bidt, dan maak geen lang verhaal. Ga in je binnenkamer en je kan mij alles zeggen. Maar wees gericht op de dingen die boven zijn. En als je daar iets ontbreekt, dan zegt Jacobus, als iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij ze van de Heer begeerde. Begeerde is ook bidden, hè? Dat hij ze van de Heer begeerde en hij geeft mildelijk. Ter bekwame tijd. Maar daar is vereist dat wij naderen tot de troon der genade. Dat wij in onze wandel gericht zijn op zijn leven daarboven, want daar is ook ons leven. Want hij heeft ons zijn leven gegeven. Dus in 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4, daar schrijft de apostel in... Daar schrijft hij in vers 1, voortstaan broeders, wij bidden, Paulus bidt, wij bidden en vermanen u in de Heere, gelijk gij van ons ontvangen hebt, hoe gij moet wandelen en Gode behagen, dat gij daarin meer overvloedig wordt. Hoe wij kunnen Gode behagen. Erwin zijn citaat was Romeinen 1, dat wij ons lichaam stellen tot een Gode welbehagelijk offerande. En hoe moeten wij wandelen om de Heer te behagen? Dat voorts, dat eerste woord hier in vers 1 van hoofdstuk 4, dat heeft betrekking op dat gebed van Paulus voor de gemeente in het hoofdstuk daarvoor, vers 11 tot 13. Doch onze God en Vader zelfs en onze Heere Jezus Christus richten onze weg tot u en de Heere vermeerde u en maken u overvloedig in de liefde jegens elkander en jegens allen, gelijk wij ook zijn jegens u. En nu komt hij, opdat hij, het gaat om zijn werken, opdat hij uw harten versterken om onberispelijk te zijn in heiligmaking voor onze God en Vader in de toekomst van onze Heer Jezus Christus met al zijn heiligen. En de Heer zou ons hart versterken. Als ik tot de Heer ga, dan bid ik de Heer, Heer, ik wil steeds meer van u leren kennen. Geef mij vastigheid, zekerheid die ik heb in u. Onderbouw dat. Ik wil leren van hetgeen wat u mij te zeggen hebt. En dan zegt hij voort, broeders, zegt Paulus, ik bid u,
dat gij moet wandelen, want gij weet, vers 2, wat bevelen wij u gegeven hebben door de Heer Jezus Christus, want dit is de wil van God, uw heiligmaking, dat gij u onthoudt van de hoererij. En je hebt in verband met heiligmaking al uitgelegd en gezegd, dat heeft te maken dat we hier weggerukt zijn, dat we hier apart gezet zijn, dat dat niet onze wereld is, maar dat wij voor de dienst apart gezet zijn bij de Heer. Daar kunnen wij hem dienen, in onze priesterlijke functie. En daar worden we ook heilig gemaakt. Kijk, naar de geest zijn we heilig, toch? Het is hetzelfde met zalig. Naar de geest zijn we zalig. Wat onze wandel betreft, onze ziel, worden wij nu dagelijks door onze wandel ook heilig en zalig gemaakt. En wat er straks nog komt, is de zaligmaking, heiligmaking van ons lichaam. Wat ons te wachten staat. Maar dat is de wil van God. En als je de wil van God wilt verstaan, Romeinen 12, vers 1 heeft u gelezen, vers 2 ook, dan wordt deze wereld niet gelijkvormig. Dan doe niet dat wat de heidenen doen, dan doe niet dat wat de wereld doet, die op de straten staat, die palaver maakt, die alleen maar aan zichzelf denken, die gericht zijn op aardse begeerlijkheden en op niets anders. Nee, als je de wil van God wil verstaan, dan moet je je laten veranderen in je denken, in je gemoed. Want dan versta je de welbehagelijke wil van God. En die wil onze heiligmaking. En dat gebeurt enkel en alleen door het woord. Doordat wij in die priesterlijke functie het woord opnemen en bewaren. Zodat het woord in ons een uitwerking heeft. Want de Heer versterkt daardoor ons hart. Dus. En als u dan vraagt, kan dat dan? Ja, want als wij naderen tot de troon der genade, in vrijmoedigheid, onbeperkt, onbelemmerd, kunnen wij tot hem gaan. Want de Heer zegt, ga dan in je binnenkamer en dan zoek je mij op en dan praten wij met elkaar. En dan kan je van mij horen, zegt de Heer, wat mijn woord is en hoe ik in elkaar steek en wat ik allemaal doe, zegt de Heer. En als wij dat gewoon doen, ja, dan leren wij de wil van hem steeds meer kennen. En dan hebben wij vrijmoedigheid en dan worden wij nogmaals geholpen. Romeinen 12 hebben we gehad. Ik neem jullie mee naar Efeze hoofdstuk 5. Want in Efeze hoofdstuk 5 zegt de apostel Paulus wederom, en al deze schriftplaatsen, broeders en zusters, die zoek ik op om duidelijk te maken dat in verband met het bidden, met die levenshouding die wij hebben als wij een kind van God zijn, dat het om de dingen gaat die boven zijn. En als Paulus zegt, ook hier in Efeze hoofdstuk 5, zijt dan navolgers Gods als geliefde kinderen, wandelt in de liefde, we zeggen in die gemeenschap met onze Heer en Heiland en ook met elkaar, gelijkerwijs ook Christus ons, de gelovigen, lief gehad heeft en zichzelf voor ons, de gelovigen, overgegeven heeft tot offeranden en slachtoffergoden tot een welriekende reuk. Want wat heeft hij gezegd als hoge priester? Hier ben ik, o God, om uw wil te doen. Daar heeft hij een welbehagelijk offer gesteld. En zegt, en die gemeente, mijn lichaam, dat offer ik aan God de Vader aan. Dat bied ik aan. En dan zegt de Heer, en ik zelf zorg daarvoor dat het heilig en rein is. Want hij doet een werk in u en in mij, wat hij begonnen is en wat hij wil voleindigen. Daarom bidt Paulus dat de Heer ons hart versterken. Dat hij dat doet, zodat we steeds meer van hem ervaren. Daarom draait het. En dan spring ik naar vers 20, zeg maar vers 17. Vers 17 is beter. Daarom zijt niet onverstandig, want het gaat nog steeds om zijn wil, zijn recht en zijn gerechtigheid. Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heeren zij. En wordt niet dronken in wijn waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de geest. Hetzelfde als Colossenzen 3, vers 16. Het woord van God wonen rijkelijk in u. In uw hart. Dat zal het zijn. Wees verstandig. Begrijp de wil van God. Indien je zijn woord opneemt. Als een priester die het woord bewaart. En als dat daarin is. En als het jouw instelling en jouw gedachten. Ik zeg rustig maar beheerst. Dat woord van God. Dan is dat wat in het hart zit. Ook in staat om uit de mond weer uit te komen. En daarover te praten. En dat is ook priesterlijke functie. En we zullen die straks na de opname nog in veel sterker maat hebben. Want nu worden we opgeleid om dat straks ook te doen. Als diegenen die het, ik zeg het zo maar, die het regeringsorgaan zijn van onze Heer en Heiland. Wij zitten mee op de troon,
Het is niet voor niets dat gezegd wordt, weet gij niet dat gij de wereld zult oordelen? Weet gij niet dat gij de engelen zult oordelen? Daar zou u wel bekwaam voor moeten zijn. Heeft ook met de koninklijke functie te maken. Maar wat we nu ook al doen is, priesterlijke functie, woord opnemen, laten planten in ons hart. Daar brengt dat vanzelfs vrucht voor. Het is niet ons werk, het is zijn werk. En dat heeft een resultaat in ons leven. Dan zijn we navolgers in de liefde, in die gemeenschap. En dan staat er in Efeze 5 ben ik nog, wordt niet dronken van de wijn, wordt vervuld met de geest, sprekende onder elkaar met psalmen, lofzangen, geestelijke liederen, zingende en psalmende de Heere in uw hart. Inwendige mens, daar worden wij veranderd. Nogmaals, het heeft een uitwerking naar buiten, maar de basis is dat wij met het woord inwendig veranderd worden. En dan komt weer wat bidden is. In het algemeen, dankende te alle tijd over alle dingen, God de Vader en in de naam van onze Heer Jezus Christus. En dat is wat de Heer van ons wil, dat we dat doen. Dankende ten alle tijden aan Hem en in Hem. En dit is de vrijmoedigheid, zoals de apostel Johannes dat in 1 Johannes hoofdstuk 5 dan geschreven heeft. Dit is de vrijmoedigheid die wij tot hem hebben, dat zo wij iets bidden, naar zijn wil. En snapt u waarom ik in het begin zo lang die inleiding doe met, ja, het gaat niet om onze belangen hier, het gaat niet om de aardse dingen. Het gaat om het bidden naar zijn wil. Daar hoort hij ons. En dan verhoort hij dat. En als je iets nog onduidelijk is, reken maar erop. Ga in gebed tot de Heere en ga dat woord opnemen. En de Heer verhoort het en hij maakt het je duidelijk. Hij opent ons de schriften, want dat is ook dan nogmaals zijn werk. Dus wij naderen tot hem om hem te dienen. En ik heb het al gezegd, wij waren daar eertijds niet bekwaam toe, want onze positie eerder... Ja, die was een positie waar wij, zullen we nog een keer bladzijden teruggaan in Efeze hoofdstuk 2, waar in vers 1 gezegd wordt, hij heeft u medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw deze wereld, naar de overste der macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke ook wij allen, u en ik ook, eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleeses, naar die aardse wereldse begeerlijkheden, waar we op gericht waren toen we nog niet tot geloof gekomen waren. Alleen maar op onszelf en op de aardse dingen, doende de wil des vleeses en der gedachten, en wij waren van nature kinderen des toorns gelijk ook de anderen. Maar, en nu komt die, en daarom is het zo belangrijk onze positie te kennen, maar God, die rijk is aan barmhartigheid door zijn grote liefde, waarmede hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, hij heeft ons leven gemaakt met Christus en dat is ook nog uit genade gebeurd. Dat was niet ons werk. Uit genade heeft hij ons zijn leven gegeven. Dat is niet omdat wij iets bijzonders goeds gedaan hebben of zo bijzonders tol en goed geweest zijn. Nee, zijn de genadegift Gods is het eeuwige leven, om dat ook dan nog te leven. En daarom zullen we die positie kennen. Hij heeft ons vers 6 mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus. En dat is niet hier op de bodem van de aarde. Dat is daarboven, in de hemel. Onze wandel, ons burgerschap, ons thuis is in de hemel. Daar horen wij thuis. Hier met onze gedachten en met ons hart zouden wij ons dat bewust zijn. En dan lees ik vers 8. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u, het is Gods gave. En niet misverstaan, niet het geloof is Gods gave. Nee, de zaligheid uit genade, dat is Gods gave. En nu komt hij. En niet uit werken, opdat niemand roemen. Want, jullie en ik ook, wij zijn zijn maaksel. Geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft. Wij zijn geschapen tot goede werken die God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde, in die goede werken die God voorbereid heeft, zouden wandelen. Wie is nou hier de maker? Wie is de doende? Wie is degene die die goede werken doet? Dat is God. En wij zouden in zijn goede werken wandelen. Naar zijn wil, naar zijn recht. En naar zijn gerechtigheid.
Dat gaat niet om ons, dat gaat om hem. Om zijn goede werken. Wij zijn zijn maaksel. Nou, in vers... Ach nee, ik zeg maar een aantal voorbeelden, want het gaat natuurlijk hier dan verder over de heiden en de Joden één in Christus en over het fundament en dat wij allemaal een tempel zijn in de Heer en samengevoegd zijn. Mij gaat het nu daarom, jullie in verband met wat ik wilde duidelijk maken. Bidden is geen openbare aangelegenheid. Bidden is spreken met God. Bidden is vooral dankbaar zijn en gericht zijn op de dingen die boven zijn. En dan neem ik een aantal, en dan moet ik zo langzaam aan het einde komen, denk ik. Of hoeft niet, prima. Dan neem ik een paar voorbeelden uit de schrift die duidelijk maken waarom bijvoorbeeld de apostel Paulus bidt. Wat de inhoud van zijn gebeden zijn. En hij zegt je ook, wees alle mijn navolgers. En dan is het eerste wat ik neem Efeze, omdat we in Efezebrief zijn, Efeze hoofdstuk 1. Vanaf vers 15. Daar schrijft de apostel Paulus aan de Efeziërs. Daarom ook ik gehoord hebbende het geloof in de Heer Jezus dat onder u is en de liefde tot alle heiligen. Ik hou niet op voor u te danken. Ik denk in u in mijn gebeden. Waarom en waarvoor dankt hij? Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis, wil zeggen in kennis van hem. Dat is een gebed dat omhoog gericht is, dat wij in ons denken, in ons verstand steeds meer leren kennen wie hij is. Namelijk, verlicht de ogen uws verstands, opdat gij mocht weten welke zij de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom zij de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. Dat is een gebed dat gericht is niet op aardse dingen. Paulus bidt niet, Efeziërs, ik wil dat jullie niet aangevallen worden door welke vijand dan ook, of dat jullie allemaal een rijk leven hebben en dat allemaal prima. Nee, hij wil inwendig dat wij versterkt worden, inwendig dat we steeds meer van de Heer en Heiland zien en begrijpen. Dat is het eerste. Dan ga ik naar Efeze hoofdstuk 3. Komt hij, nou ja, als men de Efezebrief leest, even op een zijlijn, dan heeft hij twee gedeeltes. Dan heeft hij een gedeelte van leerstellige uiteenzetting, hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 3. En wat het praktische gedeelte daarvan betreft, begint hij in hoofdstuk 4. Zo bid ik dan, wandelwaardiglijk, dan komt de praktijk. Maar dat eerste gedeelte van leerstellig uit elkaar in elkaar zetten en ons duidelijk maken, wie zijn wij, mede opgewekt, mede gezet in de hemel, enzovoort, dat sluit hij af met de woorden, om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heer Jezus Christus, uit welken al het geslacht in de hemel en op de aarde genoemd wordt. En nu komt hij weer, opdat niet wij, of wij met eigen werk, nee, opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Dat heeft met ons hart van doen en niet met de uiterlijke dingen en met de wereldse dingen en met de wereldse begeerlijkheden. Opdat namelijk Christus door het geloof in uw harten wonen en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt en opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen welke de breedte, de lengte, de diepte en de hoogte zij en bekennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. Ga maar met de Heer praten. Ga maar bidden. Ga maar danken voor wat hij gedaan heeft. Wie wij in hem geworden zijn. En wordt vervuld met al de volheid Gods. Gaat alleen maar door het woord. Dat is dan Efeze hoofdstuk 3. En als je denkt dat kan niet. Dat is te moeilijk. Dan lees ik vers 20 nog. Hem nu die machtig is meer dan overvloedelijk te doen. Boven al wat wij bidden of denken. Nader tot hem. En hij zal ons helpen ter bekwame tijd wanneer het nodig is. En doe dat vooral niet belemmerd van ik durf niet of hoe kan ik de Heer? Nee, we hebben de vrijmoedigheid. Hij heeft de weg vrijgemaakt, een verse levende weg. Hij heeft gezorgd dat wij een rein geweten kunnen hebben, want hij doet alles weg wat kwaad is. En hij zegt, je bent vrijgemaakt. Ik, zegt hij, heb de weg vrijgemaakt. Nu kom tot mij, nader met vrijmoedigheid tot mij en ik help je. Waarbij? Ja, bij die dingen die boven zijn. Bij die dingen die op de toekomst gericht zijn. Daar helpt hij ons bij. Ik ga nog een keer naar de Filippenzenbrief. In Filippenzen hoofdstuk 1. Da dankt der Apostel in Vers 3 all in seinen Gedanken, want hij heeft gehoord dat die Filippenzen doch so trouwe gelovigen zijn. En dan schrijft hij in vers 9 over het gebed. En dit bid ik God, dat uw liefde nog meer en overvloedig worden in erkentenis en alle gevoelen, opdat gij beproeft de dingen die verschillen, opdat gij oprecht zijt en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, vervuld met vruchten der gerechtigheid, die niet door onszelf, maar die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en prijs van God. Dus hoe belangrijk is het de Heer te danken voor hetgeen wat Hij in zijn priesterlijk, hoge priesterlijk werk in u en in mij doet. En in hoofdstuk 4 van deze Filippenzenbrief, daar staat dan vanaf vers 4, en dat is eigenlijk de afsluiting en verbinding met Matthäus, waar het daarover ging dat we ons geen zorgen zouden maken. Daar staat dan in vers 4 van de Filippenzen 4, verblijd u in de Heere te alle tijd. Wederom zeg ik, verblijd u in de Heere te alle tijd. Daar zegt iemand, ja, maar ik ben ook zo'n verdrietig. En daar is iets gebeurd, moet ik huilen. En dan zeg ik, dan zing nog maar dat lied van, elke keer als ik aan hem denk, maakt het me blij, maakt het me blij in de Heere. Natuurlijk zijn er verdrietige dingen. Wat we kunnen doen is, wij kunnen denken aan onze Heer en Heiland en wat Hij gedaan heeft en wie Hij is en wie wij in Hem geworden zijn. En als ik daaraan denk, dan maakt het me blij. Want dat verschilt mij van alle ongelovigen die geen hoop hebben en die niet weten wie Hij is. En die maken misschien nog veel mooiere dingen mee als ik. En misschien maken die niet die verdrietige dingen mee die ik misschien meemaak of die u mee en jullie meemaken. Maar wij zijn en blijven blij als wij denken, ik weet aan wie ik toebehoor. En als ik tot hem ga en ik bid met hem, ik spreek met hem, heel mijn leven is namelijk een gebed, dan richt ik mij op de dingen die boven zijn en dan dank ik hem daarvoor. En dat zegt de apostel Paulus ook, uw bescheidenheid zij alle mensen bekend, vers 5. De Heere is nabij, wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken, en nu komt hij, met dankzegging bekend worden. Niet dat men op de idee komt, oh, dat stem laat als bid tot de Heer in alle dingen. Vraag de Heer om een fiets, om dit en dit en dit. Nee, ga danken, jouw begeertes aan de Heer bekendmaken. En als je jouw positie kent, dan zijn jouw gedachten en datgene waar je mee bezig bent gericht op hem daarboven, op de dingen die boven zijn. En wat dat uitwerkt is, de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus. Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidt, zo er enige deugd is en zo er enige lof is, bedenkt, met jouw gedachten, bedenkt datzelfde. Dat is wat de apostel in dit gebed over ons ook dan duidelijk maakt. En één bladzijde verder bij mij, in mijn Bijbel staat in Colossenzen 1 vers 9, en dat zal ook het laatste zijn, waar ik wat die gebeden betreft op wijs, dat is in Colossenzen 1 vers 9, waar de apostel dan schrijft, waarom ook wij van die dag af dat wij het gehoord hebben, namelijk van de hoop die die Colossenzen hadden en een trouw in het geloof, dat was in de versen daarvoor genoemd, waaraan van die dag af dat wij gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren. En wat begeert de apostel? Dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand, opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere tot alle behagelijkheid in alle goede werken. Wat was nou maar met die goede werken? Wij zijn zijn maaksel geschapen tot goede werken, welke God voorbereid heeft, omdat wij in de goede werken die God voorbereid heeft zullen wandelen. En dat gij dan tot alle behagelijkheid in alle goede werken vruchtdragende en wassende in de kennis van God. Niet ons geld vermeerderen of onze aardse begeerlijkheden steeds groter laten worden. Nee, wij zouden wassen en opgroeien in de kennis van God. En als je dan gaat bidden, dan bid daarom. Dan kan je de Heer om vragen. Want daar hoort Hij. Daar gaat de deur open. Dan is daar iemand die de deur openmaakt die zegt ja. Kom maar Jurgen, ik hoor je wel. Als je daarmee bezig bent en als je niet aan jezelf denkt met al die dingen die jij zo graag wilt, maar met de dingen die hij graag wil. En hij wil onze, dit is de wil van God,
onze heiligmaking. En daarop zouden ook onze gebeden gericht zijn. Nou, en als ik dan gebeden zeg, dan bedoel ik echt niet alleen maar de handen vouwen en tot en praten. Dan bedoel ik ons hele leven. Want ons hele leven is een gebed. Ons hele leven is een levenshouding waarin de Heer de hoofdrol speelt en waar wij op gericht zijn. Dat betekent nogmaals niet dat wij met de vreugdevolle dingen in deze wereld, waarvan wij misschien allen kunnen genieten, dat we dat niet moeten doen, tuurlijk, elke dag. Maar zoals jij ook gezegd hebt, morgen kan anders zijn. Je weet het niet. Je weet niet wat morgen gebeurt. Dus geniet van de dag en zoek eerst vooral hem daarboven, de dingen die boven zijn. En als wij iets bidden in zijn naam, en overal waar ik in de Bijbel gebeden zie, waar dan staat naar zijn wil en in zijn naam, dan gaat het precies om deze dingen, om de inwendige dingen. Dat wij veranderd worden, dat wij vrucht dragen, dat wij met alle kracht bekrachtigd zijn naar de sterkte zijner heerlijkheid, tot alle leidzaamheid en langmoedigheid, geduld met blijdschap. Elke keer als ik aan hem denk, wat mij ook overkomt, maakt het me blij. Maakt het me blij in de Heere. En dan kan je de Heer ook dankende de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erve der heiligen in het licht. En die ons daarvoor getrokken heeft uit deze wereld en overgezet heeft in zijn koninkrijk. En als iemand van ons, en mij ook, wijsheid ontbreekt, ik citeer nogmaals het Jacobus, dan kunnen we dat van God begeren. En hij geeft het. Is daar een voorwaarde mee verbonden? Ja, maar doe het in geloof. Niet twijfelen. Want wie twijfelt, die wordt heen en weer geslingerd. Die wordt meegesleurd van elke stroming en dan komt die weer met een idee over dit. Nee, blijf trouw aan het woord. Blijf vast in het geloof. Vertrouw op zijn woord. En dan zou de Heer ons zijn wil, wat hij met ons voor heeft, steeds meer duidelijk maken. En daaruit kunnen wij leven. Dat is ons leven. Zolang hij vertoeft te komen en ons te veranderen. Maar ik ben zeker dat dat niet meer al te lang duurt op zijn agenda. En daar gaan we voor danken. Vader in de hemel, dank u wel dat wij vanmiddag hier bij elkaar mogen zijn. Als broeders en zusters die naar u willen luisteren, Heer. Die willen het woord openen en die willen zien wat u te zeggen hebt. Het gaat niet om ons, Heer. U getuigt in uw woord van uw Zoon, van onze Heer Jezus Christus, van het leven, van het eeuwige leven. En wij zijn dankbaar dat wij door geloof in u dit leven van u hebben ontvangen. En dat we dit leven ook nu mogen leven in de praktijk van elke dag. En dat we onder alle omstandigheden, wat ook gebeurt, ons mogen richten op u. Dat we ons mogen verblijden in u en dat we u mogen danken voor het werk dat u begonnen bent in ons. En dat u ook wilt volleinden. Tot op de dag van u. Daar staat de dag van Christus. De dag waar wij veranderd worden. En waar we u zien van aangezicht tot aangezicht. O, wat een dag. Wat een dag zal dat zijn. Heer, u komt toe alle lof en eer. En we danken u voor uw liefde. Voor uw genade. En uw kracht. Amen.